Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Ben jij of ken jij een vrouw?
Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje?
Luister dan naar Damn Honey.
Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Welkom bij aflevering 271 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Jaus Müller. Hij vertelde het in januari 2017 bij ons tijdens een verhalenmiddag met als thema Van mijn geloof gevallen.
Pijn is ook maar een emotie. En emotie kun je uitschakelen. Dat klinkt heel raar. Maar dit is wel wat ik geleerd heb. En dat is zelfs ook waar ik in geloofd heb. Ik ben namelijk, je zou het misschien niet meteen zeggen, maar militair bij de landmacht. En ik heb 4 jaar geleden de militaire opleiding gedaan tot officier. En daar heb ik eigenlijk 2 dingen geleerd. Ik heb ook wel meer geleerd, maar anders weer vergeten. Maar 2 dingen die me nog wel bijblijven. En 1 is dus, pijn is ook maar een emotie. En dat leer je als je op oefening bent of training. We gingen bijvoorbeeld de bossen in met een grote rugzak op, 30 kilo. En je gaat maar door, de blaren op je voeten staan. En iemand zegt gewoon tegen je, moet gewoon verder. Je gaat gewoon door, je prikt ze maar door. En die blaren, net als pijn, het is maar een emotie. Als je je vrienden mist op een uitzending, het is maar een emotie. Schakel het maar uit. En de 2e ding wat ik daar geleerd heb, was de verbondenheid die je voelt met je collega's. Geen enkel ander werk heb ik dat meegemaakt. Ik ben hiervoor ook journalist geweest, een heel ander beroep. Maar dit was echt, je bent met je collega's al die tijd op oefening, op uitzending. En ze worden een soort familie van je, maar dan zeg maar goede familie. Weet je, altijd een gezeik en zo, maar dit was zeg maar de goede kant van familie. Zo, die kant. Maar het was ook heel raar, want je bent dus voortdurend met elkaar bezig. En je zit op elkaars lip de hele tijd. En ik kwam dan thuis in Amsterdam. En dacht ik, ja, ik heb even helemaal geen zin meer in mensen, in zijn algemeenheid. Niet dicht bij mij, niet bij me thuis. Niet als relatie. Ik wil gewoon alleen zijn thuis. Dus het rare was eigenlijk, hoe vaker ik met mensen was op werk, hoe fijn ik dat ook vond, dat zorgde ervoor dat ik thuis ging geloven eigenlijk dat alleen zijn mijn eigen religie was geworden. Ik vond dat eigenlijk wel mooi. Van, kijk eens, ik kan de wereld in mijn eentje aan. Dit ging jaren goed. Tot ik van mijn geloof viel. En het was na een oefening in Schotland. We gingen met de mariniers mee. 6 weken lang wintertraining. Of herfsttraining, bergtraining. En het is verschrikkelijk koud. Het regent, het ijzelt, het sneeuwt. Alle soorten weersinvloeden tegelijkertijd. In die 6 weken. En je zit dan met een rugzak op met 30, 40 kilo. En je loopt door. We liepen zo door dat Schotland heen. En net als je denkt, god, mijn pak is eindelijk droog, dan is er altijd wel een of andere sinkhole of gat waar je dan weer met echt tot hier zo met je been weer invalt. En dan kun je weer dagen wachten tot het weer droog is. Want het regent de hele tijd. En ik kwam terug van die oefening en ik was moe. Ik was ontzettend moe. En dat gebeurde wel vaker natuurlijk. Maar ik kwam na een paar dagen weer op de kazerne. Daar werk ik. Ik moest daar weer iets gaan presenteren of jonge collega's gaan lesgeven in hoe het allemaal moet. Want dat wist ik zogenaamd allemaal. En collega's zeggen, wat zie jij bleek, joh, je moet gewoon naar huis toe. moe en ik kwam niet meer uit mijn woorden en het ging gewoon helemaal niet meer. Dus ik met mijn autootje op de rechte rijstrook vanaf de kazerne terug naar huis. En ik plofte met kleren aan in bed. Ik denk, ja, dit is wel heel raar dit, hè? Maar het zal wel de griep zijn. En ja, de griep, dat is ook een soort emotie. Dus ja, die schakel je natuurlijk gewoon uit, hè? Dus ik lag daar op bed met een soort uitgeschakelde griepemotie. En ik dacht, nou, dit is dus griep. Maar ik voel het niet, want ik hoor het niet te voelen. En dag twee werd eigenlijk nog erger. Ik kon niet meer naar de supermarkt om boodschappen te doen. Ik had daar gewoon geen energie meer voor. Dus ik belde vrienden van, hey, kom je even wat brengen? Dat deden ze. En die schrok ook wel een beetje van, goh, je bent er wel erg aan toe. Ik zeg, nee joh, dat is jouw emotie. Jij moet dat nog uitschakelen. Laat maar. Ik kan dat. En het werd dat woensdag. Dag drie. Ik kon eigenlijk amper nog mijn eigen eten maken. Dus vrienden niet deden niet alleen de boodschappen, ze gingen ook koken. En er zei niet iemand, iemand zei van, ja, moet je niet toch eens keer naar de huisarts? Die zegt, nee, ik ben gewoon bezig dat allemaal uit te schakelen, laat maar. En op de vierde dag belde ik toch even een van mijn beste vrienden en die is arts. Dus ik zei zo'n beetje van, ik heb een hele rare griep, een hele hoge hartslag ook. En ik kan helemaal niks meer. Ik ben zo ontzettend moe, ik kan gewoon niet eens meer eten koken. En die zei, ja, dat is een raar verhaal. Ik wil toch wel, eigenlijk zei hij, dat jij morgen, dat is dan vrijdag, als je nog steeds zo voelt, toch echt even naar je huisarts gaan. Dus het werd vrijdag en ik stond op en ik dacht, nou, vandaag is het die day, hè? Een soort van idee van, nou, nu moet het dus gebeuren. Nu word ik echt beter. En dat had ik ook weer in mijn hoofd gehaald. Dus ik stond op, ochtends, en ik dacht, nou, gaat lekker vandaag. Ik ben weer beter. Probeer naar de douche te gaan, maar zelfs dat was te veel. Ik denk, ja, ik moet ook nog even uitrusten en ik ga echt wel naar die douche. Dat ging eigenlijk niet meer. En ik dacht, wat is er aan de hand? Ik woon niet in een kasteel of zo, hè. Het is gewoon een heel klein Amsterdams huis. Gewoon een slaapkamer, een halletje en een douche. Het is een afstand van 2 meter, maar het voelde als een vierdaagse in Nijmegen. En ik dacht, ja, ik moet toch naar die huisarts. Dus ik belde eind van de ochtend. Ik gaf eigenlijk toe dat ik het toch niet meer kon uitschakelen, dat gevoel. En ik was natuurlijk alleen, want daar geloofde ik ook in. Dus ik moest het allemaal in mijn eentje oplossen. En toen belde ik de huisarts en die zei, ja, raar verhaal dit. Een week geleden zit je nog op oefening en nu kun je helemaal niks meer. Kom maar even snel langs. Ik zei, dat is goed, kom eraan. Ik had opgehangen en dacht, ja, niet eens mijn eigen douche kan bereiken. Hoe kom ik dan naar de huisarts? Dat gaat niet goed. Dus ik belde even wat vrienden, mijn ouders stond voor de deur. Ik zeg, ja, mijn ouders stond voor de deur en ik ben de huisarts. En die zegt van, ja, maar dit is toch bij jou om de hoek? Ik zeg, ja, maar het gaat even niet, want het gaat niet. En, maar ja, iedereen was aan het werk en toestanden en toestanden. En toen, ja, ik zat er toen mijn telefoonboekje te bladeren van, wie moet ik nou eens bellen? En toen, ja, ik had niemand meer, want ik was alleen. En toen belde ik de allerlaatste persoon die je in dit soort situaties moet bellen. En het is mijn vader. Je moet dat nou weten, is ongeveer geen grotere hypochonder op aarde dan mijn vader. Dus ik belde en hij zei, en hij is met pensioen. En ik belde hem en hij nam op. En hij stond natuurlijk op de tennisbaan. Dat doe je als je met pensioen bent. En hij zei, ik kom er meteen aan. Hij was ook wel geschrokken. En rijdt aan met het autootje. Stormt ongeveer de trap op en ziet mij in bed liggen, helemaal bleek. Dat was na de zomer, dus ik was nog wel een beetje bruin, maar dat was helemaal weggetrokken. En als je dan bruin met wit mengt, dan krijg je een soort geel. Dus zo zag ik eruit. En mijn vader, niet gehinderd door enige medische kennis van zaken, die zei, hey petites, ja, want je bent ook homo, dus ja, weet je... Ja, het maakt er allemaal niet uit, dat is allemaal goed. Maar laten we ook de dingen benoemen, ook zoals ze zijn. En, het is ook helemaal niet erg. We gaan dit oplossen. Hepatitis. Ik zeg, nou pap, laten we naar de huisarts gaan. Hè? Die zoekt het uit. Dus in de auto, daar viel ik ergens een beetje flauw. Of ik viel om, of ik weet het allemaal niet meer. En die huisarts zei, ja, dit heb ik ook nog nooit gezien. Ik wil echt dat je nu naar het OLVG gaat, het ziekenhuis hier in Amsterdam. Dus ik daarheen. En mijn vader natuurlijk alweer van, ja, hepatitis, hoe is dat te genezen? En gaat het allemaal nog wel? En ja, is het niet zo dat homo's dat ook vaker hebben? En zo, zie je wel. En ik had het altijd al gedacht. En goed, dus wij naar het ziekenhuis. Nou, daar een hele checklist van wat is er allemaal aan de hand. röntgenfoto's gemaakt. Daar viel ik nog een keer flauw. En de arts zat naast mijn bed. Die zegt, ja, ik weet het ook niet zo goed. Bloed werd afgenomen. En de arts ging even weg. En mijn vader zei, ja, je moet wel even vertellen dat je homo bent, hè? Want, ja, jullie hebben ziektes en zo. En, ja, ik vind het ook helemaal niet erg, zei hij. En dat maakt ook, is ook allemaal gewoon prima. Maar je moet het wel even zeggen. Ik zei, papa, dat is een arts. Die man die kijkt gewoon naar de situatie. En dat zal verder wel. Maar het was ook een moment dat ik dacht tegen mijn pa van, nou, het is beter als je nu even weggaat. Hij ging ook een boekje halen namelijk. Ik zei, ja, ik moet hier misschien even zitten. En ik had van hem heel aardig, voor mijn verjaardag, een boekje gekregen. Van Ad Verbrugge. Dat is filosoof, socioloog-filosoof. En het heette Staat van Verwarring, het offer der liefde of zoiets. En dat ging eigenlijk over dat we met z'n allen niet meer in staat zijn om liefde te ontvangen. Dus hij zei van, ja, dat is misschien voor jou. Dan krijg je eigenlijk eens een keer een vriend. En dat is, je wil altijd maar alleen. En dus ga dat maar lezen. En ik weet nog dat ik dat had gelezen zo. En dat ik helemaal had volgekrast met allemaal. Dit klopt niet. En dit is ook niet waar. En conservatief. En gelul. Ik was gewoon blij in mijn eentje. Dus hij ging dat boek halen. En dan kreeg ik de bloeduitslag van de arts. En het was geen hepatitis. Het was ook niet HIV, wat het ook wel had kunnen zijn. En zei, ja, je hebt gewoon geen bloed meer. Iemand heeft, normaal heb je 6 liter bloed. En mij, ik had er maar 1 liter over. Het was gewoon 5 liter gewoon. Ik was gewoon kwijtgeraakt ergens. En dat kan dus. En zei, ja, je hebt normaal een bloedwaarde van 9. Hemoglobine, ja, iets zoiets. En je hebt 1,1. En onder de 1 raak je ongeveer in coma. Dus we gaan je nu meteen bloedzakjes aanhangen en zo. Dus dat hing er zo aan. En het voelde echt alsof de batterij gewoon aan je snellader ligt. Weet je, zo... dus ik dacht, wat zat er allemaal weer in? Ik denk, nou, dankjewel arts. We gaan weer naar huis. Hè? Alles doet het weer. En je zei, nou, we gaan wel even onderzoeken hoe dit werkt. Want ik raak niet zomaar 5 liter bloed kwijt, terwijl ik het niet ziet. Dus nou, onderzoeken. En na een paar dagen kwamen ze er steeds maar niet achter. En cameraatjes en gezeik allemaal. En toen hadden ze het gevonden. Ik bleek op oefening waarschijnlijk gewoon te veel hebben geschranst. Gewoon te veel reden of iets van glas. Er was namelijk een heel klein stukje glas ergens tegen aangeraakt. En dat had gewoon een bloedvaat intern ergens leeg getrokken. En terwijl ik het niet wist, was ik gewoon een beetje in mijn eentje thuis aan het leegbloeden. Terwijl ik de griep aan het wegdenken was. Maar ik lag daar in het ziekenhuis en hoe kunnen we dit oplossen? En ik las daar toch nog eens een keer dat boekje eigenlijk van Ad Verbrugge. En ik zag al die boze hanenpoten van mezelf en dacht even van ja, klopt dat eigenlijk wel? Al die boosheid. Zo is het niet gewoon mooi om met iemand te zijn? En wat heb ik toch al die tijd mezelf aanlopen stellen? Leuk hoor, dat alleen zijn, maar ik zat er maar gewoon in mijn eentje een beetje dood te bloeden. Is dat dan de definitie van zelfstandigheid? En het tweede was, nou ja, misschien moet ik toch maar eens een keer naar mezelf luisteren. En niet altijd maar denken dat pijn een emotie is of griep een emotie. Maar dat je A ook wel eens gewoon pijn mag hebben en ook wel eens wat emotie mag tonen.
Dat was een verhaal van Jouws Müller. Jouws vertelde vaker bij Echt Gebeurd. In aflevering 151 van deze podcast kun je een ander verhaal van hem beluisteren. Echt Gebeurd is normaal gesproken een maandelijkse verhalenmiddag in de Amsterdamse comedyclub Toemler. Maar er kwam het afgelopen half jaar niet veel van die middagen terecht. En helaas hebben we ook de geplande verhalenmiddag van komende zondag moeten annuleren vanwege de coronamaatregelen. Op dit moment is Echt Gebeurd dus vooral een podcast. Luister jij elke week met plezier naar onze verhalen? Overweeg dan eens om Echt Gebeurd een positieve beoordeling te geven in je podcast-app. Want jouw positieve beoordeling levert ons weer meer nieuwsgierige podcastluisteraars op. Je kunt het natuurlijk ook rechtstreeks aanpakken door gewoon podcastluisteraars die je kent op onze podcast attent te maken. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Sander Pols en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering deed Nicolaas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 271, tot volgende week en onthoud in de tussentijd, emoties die zijn er zodat je ze uit kunt schakelen.